Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 105 en daarvan het zesde vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld. Het zesde vers van Psalm 105. Wij belijden ons geloof, waarna wij zingen Psalm 27, vers 6. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Na het zingen van dit vers zal u worden voorgelezen uit Gods heilig woord, Hebreeën 11, vers 23 tot en met 26. De schriftlezing Hebreeën 11, vers 23 tot en met 26, na het zingen van Psalm 27, vers 6, en het doen van belijdenis en een ieder spreekt in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanaf vers 23 tot en met 26 zullen we samen lezen. We lezen daar het woord van de Heere. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeken schoon was. En zij vrezen het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Tot zover de schriftlezing. De versen 24 tot en met 26 vormen tevens ook de tekst voor de prediking. Zullen we samen de Heere zoeken in gebed. Heere, zo brengt u ons samen deze dienst voor de tweede maal op uw dag. En Heere, wat we ook vanmorgen nodig hadden, dat kunnen we nu niet missen. Dat u zelf in ons midden bent en ons de oren opent, ja, ons hart opent. Geef, Heere, om te mogen horen naar uw stem. Om het op te merken dat u, de levende God, de Heilige Schrift gebruikt. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Om nu tot ons te komen. In het gewaad van dat woord. Om harten in te winnen door geest en woord voor de Christus der Schriften. Die dood geweest is en die leeft. Geef dan, o Heere, u die leeft in alle eeuwigheid, dat ook vanavond de prediking van uw woord mag zijn in betoning van geest en kracht. En wilt u zelf in ons midden zijn, o Heere Jezus Christus, rijd voorspoedig op het woord der waarheid, waarvan Psalm 45 zo beeldend heerlijk zingt en getuigt. En wilt u nog zo in ons midden harten openen voor u, voor de betekenis van uw kruis. Harten openen voor de vloek die weggedragen is door u. Harten openen voor het eeuwige leven dat door u verworven is en ook wordt uitgedeeld aan hen die zich als een vloek waardigen. Tot u vluchten. En dat dat ook de vrucht mag zijn van het samen zijn vanavond. Dat we heel persoonlijk, hetzij voor het eerst of opnieuw, aan uw voeten mogen uitkomen. En dan lezen we het ook van uw knecht Petrus. Dat hij het daar juist beleidt. Aan uw voeten ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar om het nu wel op die plek te belijden. Aan uw voeten. Geen beter plekje, Heere. Om daar nu te belijden wie we zijn. Geen betere plek ook die ons vanavond kunt geven. Om nu daar te mogen stilstaan en belijden. Bij de voet van het kruis. Op te zien op de lijdende man van smarten. En u te mogen groot achten. In uw vernedering. In de weg die gij gegaan hebt. Om uit de diepte van dood en verlorenheid te verlossen. Zielen. Die voor eeuwig gebonden zaten. In banden van de dood. O Heere, welke evangelie klinkt er dan vanavond in onze oren? En welke evangelie, Heere, mogen we uitdragen vanavond? Dat het eeuwige leven bereid is. Eeuwige zaligheid. Voor allen die u vrezen. Vergelding des loons. Niet naar werken. Maar naar genade. En overeenstemming met dat heerlijke, wondere kruis van Golgotha, waar het verworven is. U die het uitdeelt, o Heere, door uw geest, geef ons ogen om op u te zien. Geef een hart dat verslagen is, verbroken. En niet verder meer kan leven zonder genade, zonder het kruis van u in het hart te sluiten. Wilt u zo dan ook de prediking van vanavond gebruiken? Wanneer ook deze avond een bedroefde familie naar de kerk gekomen is. En daarmee ook rouw in de kerk is gebracht. Willen we ook de bedroefde familie opdragen. waar ook in de achterliggende week de familie Broer aan het open graf heeft gestaan, waar de dood gesproken heeft. Maar niet alleen de dood, waar ook van het leven werd getuigd. O Heere, dan mag ook de familie nu in uw huis zijn, waar uw naam wordt aangeroepen en waar uw heilige evangelie wordt uitgedragen. Geef ook zo de weduwe om te mogen horen dat u de dood overwonnen hebt. Geef het de kinderen en de kleinkinderen om het leven bij u te zoeken en niet bij de dood te blijven. Ook al zijn we gezond van krachten, maar uw woord getuigt, wanneer wij leven voor onszelf, leven in zonden. Wanneer wij niet aan het scheppingsdoel beantwoorden u te kennen en groot te maken, dan zijn wij dood door de zonden en de misdaden. Dat ook het spreken in het verlies van man, vader, grootvader ons zou mogen brengen tot de erkentenis dat u leeft en op deze aarde vonnis geeft. Dat wij met u in rekening staan en dat we een ziel hebben geschapen voor de eeuwigheid. Geef, Heere, om u te mogen zoeken in het heden der genade, u die zich ontfermt over het verlorene. En dat mogen wij zeker weten, want u hebt uzelf vernederd tot aan het vloekhout van het kruis. O Heere, schenk dan ook deze familie om nu de enige troost in leven en in sterven bij u te zoeken, maar ook van u te ontvangen. Want mensen kunnen troostwoorden spreken, maar gij alleen schenkt ware troost. De vergelding des loons, o Heere. En alzo deze voorbeden mag opklimmen tot u, dan bidden we ook voor de toekomst. Ga met de weduwe. Ga met heel het gezin. En geef dat uw naam wordt aangeroepen tot zaligheid. Ja, Heere, dit gebed voor de bedroefde familie doet ons ook bidden voor allen die langer of korter geleden in rouw gedompeld zijn. Wilt u kracht geven om het rouwkleed te dragen, als ook wonden zo vers kunnen zijn en het gemis zo groot, dat ook zulke harten tot u zouden gaan om genezing. Tot u de levende God, om niet achter te blijven, maar om u te zoeken die het zelf hebt gezegd: ik ben dood geweest en ik leef. Heere, zo bidden we voor heel de gemeente, voor zorgen en noden, chronische ziekte, hen die pijn hebben, of de afbraak van de gezondheid al meer moeten ervaren, al meer ook moeten inleveren en loslaten en opgeven. Ja, Heere, als ook de krachten ons verlaten en de eenzaamheid om ons heen is, geef dan juist dat we mogen weten van een hemels huis niet met handen gemaakt. En wanneer we daar niet van weten, wilt u dan nog veranderen, ingrijpen, zij ook die ten dode wankelen, grijpen, als een brandhout uit het vuur rukken, wanneer ook velen nog op hoge leeftijd zomaar door kunnen gaan zonder te weten dat er een borg is voor hun schuld. Zonder te leven bij dat uitzicht van de vergelding des loons. Heere, wat een verschrikking. Als zulken ouderen of jongeren in de kracht van het leven misschien zo gelaten de eeuwigheid tegemoet gaan. Wilt u ze tegenkomen? Zoals u eens ook Paulus tegenkwam op de weg naar Damascus. Vel ze, Heere, omschijn ze met een licht van de hemel. Uw heerlijkheid, openbaar uzelven en doe ze stoppen. Doe ze belijden, erkennen wie zijt gij, Heere. En dat bidden we ook voor hen die u mogen vrezen. Want de laatste godsontmoeting is toch de beste ontmoeting met u. En daar hunkeren ze naar. O Heere, wilt u dan uzelf niet onbetuigd laten, ook deze avond niet. Als er een schreeuw is opgegaan, o Heere, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wilt u het dan ook verhoren, nog onderwijs geven, naar de omstandigheden waarin wij gelegerd zijn, de legering van de ziel bij u bekend, de knopen die er kunnen zijn, o Heere, wilt u ze ontbinden. En geven dat het zicht op u vrij en onbelemmerd mag zijn. Opdat ook het uitzicht mag leven. Om op de hoogte van de Nebo te mogen zien dat gij alles vervult. Om in die zekerheid te mogen leven. Dat er geen klauw achter zal blijven. Om in die zekerheid te mogen sterven. Dat gij allen die u toebehoren thuis brengt. Heere, gedenk zo deze wereld. Wilt u geven dat ook het werk van zending, evangelisatiearbeid, door u gezegend, tot uitbreiding van uw koninkrijk zal mogen zijn. Gedenk ook de kerk die verdrukt wordt. In het lijden vanwege het belijden van uw naam. Ontfermt u, Heere, over uw gemeente. Zo bidden we ook voor uw volk Israël. Doe haar nog bekennen dat gij de Christus zijt. En als er ook mogen zijn die ook onder uw volk Israël tot die erkentenis gekomen zijn, dan willen we u daarvoor dank zeggen. Maar dat ook dit wolkje van eens mans hand, och Heere, door u gezegend, mag uitbreiden tot een grote plasregen op dat geheel Israël. U zou mogen kennen, ja, tot eer en verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, om Christus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 105, het 14e en het 15e vers. Psalm 105, vers 14. De harten der Egyptenaren, die eertijds Israël gunstig waren, verkeren toen in bittere haat. Maar, dat is het 15e vers, God zond Mozes, die tevoren door hem met Aaron was verkoren. De versen 14 en 15 van Psalm 105. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. De eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 27, de versen 5 en 7. Psalm 27, de versen 5 en 7 na het amen van de prediking. Gemeente, onze tekstkeuze bepaalt ons vanavond bij de keuze van Mozes voor het volk Israël. En dat is een zaak van geloof geweest. Mozes' keuze voor het volk Israël. We letten op een viertal gedachten. Opgevoed bij een open Bijbel. In de tweede plaats ondergedompeld in het heidendom. In de derde plaats gekozen voor het volk Israël. Om dan in de vierde plaats te letten op het geheim van deze keuze. Opgevoed bij een open Bijbel. Ondergedompeld in het heidendom. Gekozen voor het volk Israël. En het geheim van deze keuze. Mozes' keuze voor het volk Israël. De vader en moeder, Amram en Jochebed, hebben hun kleine kindje verborgen. Dat lees ik in vers 23. Hij was geboren in Egypte. Hij was geboren in het duistere Egypte, waar de farao een duivels plan had uitgebroed om dat volk dat al meer was toegenomen, het volk der Joden, om dat te minimaliseren, allereerst door de vroedvrouwen te instrueren dat zij de kinderen moesten doden, maar toen dat niet lukte om de soldaten op uit te sturen om de kleine jongetjes in de Nijl te gooien. Maar deze vader en moeder hebben hun kind voor het gevaar van de soldaten verborgen. Voor de dreiging van farao hebben ze niet gebogen. Dat lees ik in vers 23. En zij vreesden het gebod van de koning niet. Ze hebben dat kindje niet aangegeven, niet overgegeven, maar ze hebben het verborgen. Amram en Jochebed. Ze hebben opgemerkt. Ze hebben gezien, overmits ze zagen dat het kindje schoon was. Handelingen 7 komt erop terug, vers 20. Schoon voor God. En ten diepste geldt dat van alle kinderen, ze behoren God toe. Wij mogen niet aan het leven komen van onze kinderen. Maar het woordje schoon voor God wijst ook dieper. Dat ze dat kind hebben gezien in het licht van boven. Dat de Heere met dit kind verlossing wil geven. Dat de Heere met dit kind uitkomst wil geven. Schoon voor God. Dat de Heere dit kind wil gebruiken. Door het geloof hebben Amram en Jochebed, de vader en de moeder van Mozes, hun kind verborgen. 3 maanden. En daarna zegt misschien een van de jongeren, daarna hebben ze toch dat geloof dan maar achter zich gelaten, door het kindje in een biezenkistje in de Nijl te leggen. Nee, zo moeten we het niet zien. En zo ziet Paulus het ook niet, want hij wijst hier ook geen zwakheid aan in het geloof van Amram en Jochebed. Door het geloof hebben ze hem verborgen. Ze hebben het gebod van de koning niet gevreesd. En zo hebben ze ook na die 3 maanden, toen ze hem niet langer verborgen konden houden, dat kindje ging al meer geluid maken. Het werd al moeilijker, hebben ze niet in de handen van de farao gelegd, niet in de handen van de soldaten gelegd, maar in de handen van God. Door dat kistje te maken, dat arkje, de arken van behoud, waarin Mozes werd gelegd, aan de oevers van de Nijl. Mirjam op de uitkijk. Daar komt de dochter van de farao. Ze gaat zich wassen in de Nijl. Haar dienstknechten, dienstmaagden lopen eromheen. En ze ontdekken daar dat kistje, dat mandje met dat kleine kindje erin. En zo wordt dat kindje bij de dochter van de farao gebracht. En Mirjam treedt tevoorschijn. En ze noemt de naam van haar moeder. De natuurlijke moeder van dit kind. Ik weet iemand uit de Hebreeënen die dit kind kan voeden. En zo gezegd, zo gedaan. Daar wordt dat kindje dat in de handen van de Heere gelegd was, weer teruggeschonken aan Amram en Jochebed. Opdat zij het mogen opvoeden tot eer van God. Bij een open Bijbel. En dat hebben Amram en Jochebed gedaan. Die jaren die zij nu hebben gekregen. Wat ik er zo van begrepen heb. 3 tot 4 jaar. Die eerste tijd hebben zij hun kindje mogen opvoeden in de voorzijde leer, waar ook ons doopformulier van getuigt. Ze hebben de Bijbel open gedaan, want ook Amram en Jochebed, levieten, uit de stam van Levi, hebben door het geloof gehandeld. En dat geloof richt zich altijd op het woord van God. Ze hebben dat kind verborgen en gezien dat het kind schoon was. Schoon voor God. En dan kregen ze het kind wat ze aan de Heere hadden toebetrouwd weer terug. Ze hebben dat kind wat aan hen was toebetrouwd door de Heere opgevoed bij een open Bijbel. Bij de schriften, bij de beloften. waarin het gaat over het zaad dat eens geboren zal worden. Want zo had de Heere gesproken tot Abraham, Isaac en Jacob, dat er uit het volk Israël het zaad zal voorkomen. Dat uit het volk Israël de beloofde Messias zou voortkomen. En zo hebben ook deze twee, deze vader en deze moeder, hun kind op jonge leeftijd bij een open Bijbel opgevoed. En een moeder die haar taak serieus neemt en een vader die zijn taak serieus neemt. Dominee, waarom begint u nu met de moeder? Wel, omdat daar toch de eerste lijn ligt. Een moeder die iedere dag met haar kind mag optrekken. Als de Heer het geeft dat de moeder kracht heeft en een plek in het gezin heeft gekregen, dan is het toch de taak van de moeder om allereerst haar kind bij de Heer te brengen. Om ook te corrigeren, om aan gewetensvorming te doen en om te vertellen, om het woord te openen, om over de Heer te spreken en zijn dienst, om over zonde te spreken, als het kind ook zonde doet, en in die kinderwereld waarin ze ook zonde plaatsvinden, ook te spreken over zonde en schuld. Zo mooi is dat wat je ook lezen kunt in het boek van Thomas Halliburton, Het groot aanbelang der zaligheid. Dan heeft hij een inleiding op dat boek, waarin hij ook in die preek, die inleidingspreek, zich richt tot de kinderen. En daar ook voor de kinderen aanschouwelijk maakt wat zonde is. Dat in de kinderwereld ook zonde worden bedreven. Het wegpakken van een koekje uit de trommel van moeder. Moeder heeft het niet gezien, maar de Heere wel. Kleine zonden, kinderzonden, waar we misschien later om lachen. Nee, in het licht van Gods heiligheid, zonde tegen God. Opdat ook kinderen die zich aan zulke zonden hebben schuldig gemaakt, daar ook pijn over gaan voelen. Droefheid. In overeenstemming met Gods wil over ook die concrete zonde. Maar er ligt nog een taak van een moeder allereerst, in de dagelijkse omgang met haar kind. En er ligt ook de taak van vader, om zo ook in het gezin als priester op te treden, te bidden, voor te gaan, voor te leven. Amram en Jochebed, die door het geloof hun kindje hadden verborgen en het gebod van de farao niet vreesden. Nee, ze hebben God gevreesd. En dat doe je nu alleen maar met een open Bijbel. En zo worden wij ook geroepen. En u en ik, we hebben er ja op gezegd bij de doop van onze kinderen, om onze kinderen op te voeden in de voorzijde leer. Niet om het erbij te laten, om dan maar ja te zeggen, nee, maar om het ook te doen. En juist die kindertijd is zo belangrijk. Juist die kindertijd moeten we gebruiken. Want wat gebeurt er? Dit kindje, wat Amram en Jochebed uit de handen van de Heer hebben teruggekregen, moeten ze op een gegeven tijd, ik stel het me zo voor, een jaar of 3,5, misschien 4, afstaan aan de dochter van farao. Er was immers een overeenkomst aangegaan. Amram en Jochebed zouden het opvoeden, die eerste periode, en daarna zal het worden gebracht bij de dochter van farao. En zo is het ook gebeurd. Dat kindje is overgedragen. En dan zie ik het in gedachten voor me. Dat het kleine kindje meegaat met de dochter van farao. En dat de deur van het paleis van farao dicht gaat. Allereerst, wat een verdriet. Maar dan ook wat daarmee samenhangt. Wat een reden om als vader en moeder nu die deur van het paleis is dichtgegaan, de Heere aan te lopen als een waterstroom, om ook de naam van hun kind, die ze daar op dat moment hebben horen noemen, want de dochter heeft die naam gegeven, Mozes, uit het water getogen, om nu dit kind, Mozes, bij de Heere te brengen. Nu de deur gesloten is van het paleis en hun kind nu in het heidendom wordt ondergedompeld, onze tweede gedachte, o, dat dan ook die vader en die moeder met het gebed tot de Heere gaan, om hun kind bij de Heere te brengen, nu ze de afstand voelen. En misschien dat uw kind op een andere wijze van u afgenomen is. Door vrienden, door invloeden, door een studie of door een moeilijke periode. En dat de deur dichtgegaan is. Dat het gesprek niet meer mogelijk is. Misschien zit hij nog wel aan uw tafel of zij, maar u voelt het, er is een muur gekomen. En er zijn anderen die invloed uitoefenen. Vrienden. Invloeden van de wereld. En je voelt en je ziet hoe de stromen van het heidendom binnenkomen. Wat een reden om dan de Heere aan te lopen als een waterstroom. Net als Amram en Jochebed om te bidden. Want wie zo door het geloof zijn kindje heeft genomen. En niet in de Nijl heeft laten werpen. Maar het verborgen heeft. Wie het zo het kind al die jaren heeft mogen opvoeden, die zal toch ook als de deur dichtgaat blijven bidden. Zoals de moeder van Augustinus. Bleef bidden voor haar zoon. Dat het haar is toegeroepen, een zoon van zoveel gebeden, kan niet verloren gaan. Als je niet meer kan praten met elkaar om het dan met de Heere over te spreken. Zo is ook voor Mozes de deur dichtgegaan. Heeft Mozes erom gevraagd? Nee. Achter hem is die deur dichtgegaan. En we gaan nu met Mozes mee. Want wat gebeurt er? Hij die door zijn vader en moeder in de schrift onderwezen is, bij een open Bijbel is opgevoed, bij de levende God is bepaald. Hij wordt nu ondergedompeld in het heidendom. Goden. Want dat is het Egyptisch geloof. Meerdere goden. Goden die je te vrienden moet houden. Waar je bang voor moet zijn. Het Egyptisch geloof, de Egyptische godsdienst, een hele eigen kijk op vruchtbaarheid. En waar we vruchtbaarheid aan te danken hebben. Mozes wordt ondergedompeld in het heidendom. Denk het u eens in, wat dat is geweest. Hoe er aan Mozes is getrokken, hoe de invloeden zijn binnengekomen met zijn tweede moeder. Die hem meenam naar de ofgodstempels. Die hem ook onderwees in al die heidense zaken. Denk het u eens in, ook het onderwijs aangaande zijn positie. Zoon aangenomen, zoon van de dochter van Farao. Hij zal erop gewezen zijn wie hij is. Zijn positie is hem helemaal uitgelegd. En de positie van een zoon van Farao. Is die aan van God gelijk? Want zo werd de farao toch gezien als God zelf. En Mozes werd onderwezen in al de wetenschap van de Egyptenaren. En dat was niet mis. Dat was heel veel kennis, heel veel studie. En blijkt ook later tijdens de woestijnreis dat ook Mozes ontzaggelijk veel wetenschap met zich heeft meegedragen. De deur was achter hem dichtgegaan toen hij 3, 4 jaar was. en de jaren verstrijken. Jaren waarin al die invloeden binnenkomen als een vloedgolf. Jaren waarin hij zou kunnen vergeten. Jaren waarin hij alles achter zich zou kunnen laten. Jaren waarin hij afstand zou kunnen doen van datgene wat hij in die eerste jaren had gehoord. Hoeveel jaar? Ongeveer 37 jaar. Misschien zit u in de kerk. Bent u rond de 40. Heel zijn leven, bijna heel zijn leven, in het heidendom ondergedompeld. Slechts 3-4 jaar gehoord van de God van Israël. En voor de rest allemaal heidendom. Invloeden van de wereld. Denk het eens in. Hoe zal Mozes ervoor staan rond zijn 40ste jaar? Waar ligt zijn hart? Naar de mens gesproken, door en door werelds. Naar de mens gesproken, door al die invloeden, één met de wereld. Maar wat is het geval? Hij die ondergedompeld is in het heidendom. Hij kiest voor het volk Israël. En dat is wat Paulus in Hebreeën 11 duidelijk maakt. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, rond zijn 40ste levensjaar, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. O, daar goden van Egypte, al de visies van Egypte, zijn positie in Egypte, achter zich gelaten. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. De keuze voor het volk. Waarom kiest Mozes? Was er dan een keuze voor Mozes? Ja, door genade was er een keuze voor Mozes. Want al die jaren, die 37 jaar, hadden niet kunnen verwoesten in zijn leven wat God daar had gelegd door middel van de opvoeding van Jochebed en Amram. Dat zaad van het woord en kracht Gods tot zaligheid kon niet door Satan worden weggegrist. Maar de Heere heeft ervoor gewaakt. Had Mozes dan te kiezen? Ja, door genade. De Heere heeft hem die keuze in het hart gelegd. Waarbij hij al de schatten van Egypte achter zich mocht laten. En koos voor Israël. O, dat zaad van het woord was gestrooid in zijn jeugd. Is dat dan de garantie? Is dat dan de garantie dat ook mijn kinderen de goede keuze zullen doen, als ze dan maar opgevoed zijn bij de waarheid? Het woord is opengegaan in de opvoeding. Ach, dan lees ik Hebreeën 4. En er wordt één kernwoord gebruikt. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. O, dat geloof is nodig. En dat wat wij horen, dat evangelie, dat zaad, dat moet nu met geloof gemengd worden, anders doet het geen nut. En dat is nu wat Paulus hier duidelijk maakt, dat die keuze is gewerkt door het geloof. En wie is de werkmeester van het geloof? De Heilige Geest, die dat zaad van het woord krachtig maakt, zodat ook Mozes tegen zijn tweede moeder kon kiezen. En voor zijn eerste moeder? Nee. Want die uitleg heb ik ook eens gehoord in een consistorie toen ik had gepreekt over deze tekst. Jaren geleden. Dominee, het is een zaak van loyaliteit. U hebt dat vergeten in de preek te zeggen dat een kind wat geadopteerd is, loyaal blijft aan zijn biologische ouders. Ik wist niet wat me overkwam. Het is op zich wel waar, dat punt van loyaliteit naar je biologische ouders. Maar hier gaat het niet om loyaliteit naar de eerste moeder toe. Maar hier, en dan stoot ik door, mag Mozes kiezen voor het volk. Om daarbij te horen. Want dat volk is niet zomaar een volk. Het is het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Dat draagt in zich de belofte van de komende Messias. En het is door het geloof dat hij tegen de farao's dochter kiest en voor het volk. Want hij ziet het volk. Dat volk waarvan de jongetjes gedood worden. Dat volk waarvan de mannen geslagen worden. Hij ziet het volk. Hij kiest voor dit volk. Hij ziet meer dan wat voor ogen is. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Wat ziet Mozes dan? De belofte van God in dat volk. Het zaad dat geboren zal worden. De Heere Jezus Christus. Dit volk draagt de Christus in zich. Het is een keuze voor het volk, ja, voor de Heere en zijn dienst. Laten we even meegaan. En zien naar het moment waarop ook die keuze die de Heere in het hart heeft gelegd tot uiting komt. Ik laat het u zien uit Exodus. Waar het beschreven wordt, Exodus 2 vers 11. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen sloeg. Hij zag herwaarts, ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. O, daar heeft Mozes dat lijden van zijn volk gezien. Toen hij groot geworden was. Hetzelfde woord ook in Hebreeën 11 wordt gebruikt. En hij verlost zijn broeder. Hij verlost die Israëlitische man. En hij verslaat de Egyptenaar. O, wat wordt hier ook heel wat van gemaakt. Mozes, die een moordenaar zou zijn. Maar zo moeten we het niet uitleggen. Want Stefanus doet het ook niet in Handelingen 7 vers 23 tot en met 25. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem, dat is Mozes, in zijn hart, zijn broeders, de kinderen Israëls te bezoeken. En zien de een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan. Dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. En dan komt al die ellende waar u ook van weet. Dat gepraat onder elkaar van de Hebreeën. Het gerucht wat tot varen ook komt. En Mozes moet vluchten. Och, het was een daad van keuze voor het volk. Hij zag in dat volk meer dan wat voor ogen is. En hij heeft dat volk willen verlossen. Maar Israël heeft het niet begrepen. Maar dat betekent niet dat Mozes het niet begrepen heeft. Hij heeft het juist heel goed begrepen. Door het geloof, zegt daarom ook Paulus in Hebreeën 11, heeft Mozes geweigerd een zoon van farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Ja, dan kun je niet meer terug. die keuze door God gewerkt. Dan is de brug opgegaan naar de wereld. Dan is die keuze in je hart gekomen. Voor de Heere, voor zijn dienst. Kun je niet meer terug. En wil je niet meer terug. Die overtuiging lag in het hart van Mozes. Hij kon alles achter zich laten. Om zo Christus. Want daar ging het om. Te gewinnen. Filippenzen 3 kunt u het lezen. Hoe Paulus dat ook uitwerkt. Voor zijn eigen hart en leven. Alle schade en drek leren achten. Om de uitnemendheid van Christus. Zo mocht ook Mozes zien op dat volk. En zijn hart lag bij dat volk. Ja, het was de keuze voor de Heere en zijn dienst. Ja, en dan stoot ik toch door naar de kern van de preek. Want wat is dan nu het geheim van deze keuze? Het geheim van Mozes om nu tegen de schatten van Egypte en voor dit volk te kiezen. O, het geheim wordt als het ware in een loflied uitgezongen in vers 26. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. O Mozes, hij mag het lijden van Christus achten. Ja, maar zegt iemand, gaat het hier niet om het lijden om Christus wil? Zij die de Heere belijden, zullen toch met lijden geconfronteerd worden om Christus wil? Inderdaad, dat is waar. Wanneer mijn hart bij de Heer en zijn dienst ligt, en ik van hem spreek en mijn leven van hem getuigt, komt er haat en vijandschap. De Heer Jezus zegt het zelf, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Maar ook oud-testamentisch. Jesaja 66. Om mijn naams wil zonderen zij u af. En smaden ze u. Inderdaad. Als ik de naam van de Heere ga belijden in mijn leven. Komt er haat op af. Vijandschap, verzet. En toch is dat hier niet de eerste betekenis. Is er wel onlosmakelijk mee verbonden. Maar allereerst gaat het hier om de versmaadheid van Christus. En dan niet lezen in de zin van om Christus wil versmaadheid te dragen. Ook dat is Bijbels, komt ook in Colossenzen 1 Petrus 1 vers 4 voor. Maar hier gaat het allereerst om het lijden van Christus zelf. Want Mozes immers heeft dat volk gezien en niet voor zijn eerste moeder gekozen, uit loyaliteit, maar voor het volk gekozen. Wat in zijn jonge jaren was gestrooid, dat zaad van het woord, waarover het zaad werd gesproken, is door de Heilige Geest gezegend. En hij heeft alle schade en drek mogen achten om de uitnemendheid van Christus. En zo heeft Mozes ook geleerd dat wat het volk in Egypte wordt aangedaan, nu het lijden van Christus is. Hij die voor dit volk mocht kiezen, heeft ook kennis aan de Christus gekregen in zijn lijden. Kennis aan de versmaadheid van Christus. Ik kwam nog een heel mooi citaat tegen van Bullinger. Waarin ook precies de kern van deze uitleg naar voren komt. Niemand kan begeren met Christus te lijden. Zonder het lijden van Christus te kennen. Zo heeft dus ook Mozes kennis van Christus. En geloof in Christus onder alle vervolgingen gehad. Dus hier is sprake van Christuskennis. En dat is toch immers ook het doel van Paulus, de schrijver van de Hebreeënbrief, om de Hebreeën in dit hoofdstuk te gaan vertroosten, maar ook aan te sporen dat de geheiligen van het Oude Testament ach, hetzelfde geloof deelachtig waren. Dat geloof dat ziet de dingen die men hoopt. Het geloof dat een bewijs der zaken is van de dingen die men niet ziet. En een vaste grond der dingen die men hoopt. En dat ook Mozes in het lijden van het volk verder heeft gezien. Hij die onderwezen was aangaande het komende zaad. Dat hier nu de Christus gesmaad wordt. Dat hier nu het lijden van Christus openbaar komt. O, daar is zijn hart voor open gegaan. Voor het lijden van Christus. En dat is toch zo'n treffende zaak. Als het gaat over de vraag, wat is nu geloof? Wat ook in de Hebreeënbrief, in de Hebreeën 11 zo centraal staat. Wat is nu dat geloof? Dat is het lijden van Christus achten. En dan wordt het. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigen ik ben. De versmaadheid van Christus achten. De kern van het ware geloof. Maar misschien dat iemand van ons vraagt, maar wat is dat nu ten diepste? En hoe doe ik dat dan? De versmaadheid van Christus achten. Inderdaad, dat doen wij niet zomaar even. Dat doen we juist helemaal niet. Jesaja 53. Dan heeft deze lijdende man geen gedaante, noch heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Helemaal niet begeerd. Maar, en dat is tegelijkertijd waar, waar Gods geest onwederstandelijk werkt. En dat zaad van het woord in het hart zaait. En daar een kracht Gods tot zaligheid doet zijn. Zodat al de schatten van Egypte gaan verbleken. De wijsheid van Egypte. De goden van Egypte. En dat het zaad Christus betekenis krijgt. Ja, dat zijn lijden betekenis krijgt. O, dat is nu het wonder. Door Gods geest. En door Gods woord. Zo krijgt het lijden van Christus betekenis. En dan kan het zijn dat u van zondag tot zondag in de kerk zit. En dat de woorden bekend zijn. De klanken zo bekend. En dat het toch opeens door Gods geest veranderd wordt. En dat u de noodzaak van het lijden van Christus gaat voelen. Want de nood van het lijden van Christus heeft nu alles te maken met mijn zonden. Met mijn vloek. Dat ik een zondaar word voor God. En een vloekwaardig in de beleving. En dat ik ga zien de heerlijkheid van Christus die zich wilde vernederen. Tot aan het vloek houdt. Want dat is toch Hebreeën 12 vers 2. Ziend op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft verdragen en schande veracht. Om zo deze Christus te mogen beminnen in zijn gang van vernedering. Dat kan zijn dat u van zondag tot zondag in de kerk zit. En dat de Heer het verandert. Kan ook zijn dat de Heer een woord gebruikt. Wat in een ver verleden tot u gekomen is. Wat in de jonge jaren gezaaid is. In uw derde, in uw vierde levensjaar. Of dat u een jaar of 11, 12 was. Of nog iets later. Dat de deur dicht gegaan is. Dat u van de kerk bent afgegaan. Door omstandigheden. Dat het leven doorgegaan is. Dat allerlei invloeden gekomen zijn in uw leven. En dat het woord van God dat gezaaid is, toch meegaat. En op Gods tijd tot wasdom komt. Zodat ik door hetzelfde woord wat in mijn jonkheid gezaaid is, een zondaar word voor God in de beleving. Denk aan het voorbeeld van die oude man McChain vertelt in een van zijn preken. Die na zoveel jaren nadat hij de kerk verlaten had de rug had toegekeerd. In overdenking was. En dat een preek van tientallen jaren terug in zijn gedachten kwam. En dat die specifieke preek hem brengt aan de voeten van Christus. Dat is nu Gods geest die dat werkt. Die het woord gebruikt. Zodat het zaad van het woord met geloof gemengd wordt. En dat ik als een zondaar de noodzakelijkheid van het lijden van Christus leer nodig krijgen. Dat ik als zondaar in de beleving, ja als zonder in de beleving, het kruis in al zijn noodzakelijkheid leer achten. Het kon ook niet anders dan in de weg van het kruis. Want God ziet de zonde niet door de vingers. Maar eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon. O, en daar wordt nu zulke zonde mee eens. Dat God rechtvaardig is. En dat nu Gods heilige recht niet gepasseerd mag en kan worden. Maar dan wordt ook hij die volmaakt mens is geweest, heilig mens is geweest en tegelijk rechtvaardig waarachtig God, dan wordt hij ook zo dierbaar. Want dan is hij de enige die mij kan verlossen door zijn kruis van zonde, van dood, van hel. Ja, Gods geest brengt zulke zondaar heel persoonlijk tot de belijdenis. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Want dan is het passend bij elkaar. Een volmaakte borg, een gewillige borg. En een volslagen zondaar die als een vijand openbaar komt en zo met God wordt verzoend door het alles reinigend bloed van Christus. Achtende de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom, dan is het weg wereld, weg schatten. Ik heb Christus verkoren. En zo heeft ook Mozes de versmaadheid van Christus mogen achten. Dan hebben we het over Christuskennis. Mag u zo ook die keuze gemaakt hebben en die heerlijke persoon in zijn lijden hoog achten. Zijn versmaadheid achten. O, dat wondere kruis wordt je dan zo dierbaar. Hij mijn vloek, ik zijn gerechtigheid. Die vrolijke ruil. Dit is rijkdom. Dit is nu alle rijkdom. En deze rijkdom te bezitten is grotere, meerdere rijkdom dan alle aardse schatten. En dat lees ik toch ook hier in vers 26. Achtende de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Dan verbleekt het alles. Dan blijft Christus over. Want, zo vervolgt vers 26, hij zag op de vergelding des loons. We hebben nog steeds over het geheim van zijn keuze. We hebben gezien, ik herhaal het even, dat het een keuze was door het geloof. Dat geloof is door Gods geest gewerkt, waarin ook het lijden van Christus, het kruis van Christus, het centrale wordt in mijn leven. Maar dat centrale van het kruis van Christus, de versmaadheid van Christus, wordt hier krachtig verbonden door Paulus met de vergelding des loons. En zo moet u het lezen, gemeente. Want Hij zag op de vergelding des loons. O, die vergelding des loons wordt hier verbonden met de versmaadheid van Christus. Matthew Henry zegt het zo kernachtig. De prijs is betaald. En daarom is er vergelding des loons. Heel eenvoudig. Er zijn ook uitleggingen die zeggen van ja, de vergelding des loons. Dat wordt hier gesteld tegenover de schatten van Egypte. Mozes heeft dus van die schatten afgezien en op de vergelding gezien, het loon dat de Heere geeft. Nee, de Heere doet ons niet werken voor loon. Maar Mozes heeft opgezien of weggezien, zo kun je het ook vertalen, van het lijden van Christus. Is hij mogen opblikken op de heerlijke, volmaakte beloning uit genade die de Heere geeft. Want de vergelding des loons, dat is nu wat God geeft om Christus wil, om dat lijden van Christus wil. En wat geeft de Heere dan? Wel vergeving van zonde. En recht op het eeuwige leven. Dat is nog eens vergelding. Daar moet de dood wijken. Daar moet de hel achterblijven. Dan blijft het eeuwige leven over. De vergelding des loons. Om nu door dat kruis een open hemel te bezitten. En dat niet als een misschientje, maar als een vaste zekerheid. En daarom ook dat Matthew Henry in zijn prachtige commentaar, ik word er al meer van doordrongen, dat juist in die uitleggende gedeelte van die pareltjes staan. Daarom ook dat Matthew Henry zo prachtig verwoord. Die vergelding des loons, dat is nu een wegwijzer op hun pad. Dat is nu een magneet die hun harten trekt. Een zwaard dat hun vijanden overwint. Een aansporing tot het vervullen van hun plicht. Een versterking onder al de moeilijkheden van werk en lijden. O, de vergelding des loons, is het in uw hart? Want het wordt verbonden met het kruis van Christus door Paulus, dat onderwijs van de Hebreeën. En het mag vanavond worden verkondigd, dat onderwijs van u is nu de vergelding des loons in uw hart, u die de Heere vreest. Want, daar wordt toch een verband gelegd. Als dat kruis van Christus je alles geworden is en je in hem zalig bent, twijfel dan niet. Over die vergelding des loons. Laat dan die vergelding des loons een wegwijzer zijn op je pad. Een magneet die je hart naar hem toetrekt. Een zwaard om je vijand te overwinnen. Een aansporing om je plicht te vervullen. En tot versterking in de moeite en in de zorgen. Want hij zag op de vergelding des loons. Om ook dan, als het pad donker is en je eigen hart je aan moet klagen, op dat kruis te zien, ja, en door het kruis heen op de vergelding die God geeft om Christus wil, niet om uwent wil, maar om Christus wil. En om nu dagelijks gericht te zijn op dat loon. Genadeloon, uit genade te leven. En om daarmee nu die driehoofdige vijand, wereld, duivel, eigen vlees te bestrijden en te overwinnen. Zoals Luther het deed. Toen de duivel hem op zijn zonde wees, inderdaad. Maar je bent aan het verkeerde adres. Ik heb een zaligmaker. En ik heb een eeuwige zalige toekomst. Om je plicht te vervullen. Wat de Heere van je vraagt. Te doen wat je hand vindt om te doen. En om je te mogen versterken. Als het moeilijk is. En dan wil ik u meenemen. Want het gaat bij de vergelding des loons. Niet alleen om de verlossing van het volk Israël uit Egypte. Dat ook. Daar wijst de kanttekening ook op. Maar ook heel persoonlijk. Om te mogen ingaan in heerlijkheid. En daar zie ik Mozes staan. Hij die koos voor het volk. En ook de versmaadheid van Christus. Heeft mogen groot achten tot meerdere rijkdom. Daar staat hij op de Nebo. En hij heeft dat heerlijke uitzicht over het land. En de Heere toont het hem. En die gesprekken vinden plaats. Mozes mag het land niet binnengaan. Vanwege zijn zonde. God is recht. Maar daar mag Mozes wel horen uit de mond van de Heere. Dit is het land. Dat ik aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Beloofd heb. O, dat zaad van het woord. Wat in zijn jonge jaren was gezaaid. De Heere spreekt het uit. Aan de oren van Mozes. Wat is dus het laatste wat Mozes heeft gezien? Wat is het laatste wat Mozes heeft mogen smaken en proeven? Dit, de nabijheid van de Heere. En wat is hem daar verzekerd? Dit, dat God zijn belofte vervult. Nou, daar heb je nu de vergelding des loons. Zo is hij weggenomen. Zo is hij thuisgekomen. Hij die verkoos met het volk kwalijk behandeld te worden. Hij die de versmaten van Christus ging achten tot meerdere rijkdom. Want, o van kruis, mocht u opzien tot een volkomen overwinning. En die overwinning is hem te beurt gevallen. Hij heeft zich niet vergist. Want God heeft zijn woord ook aan Mozes vervuld. En daarom ook de toepassing naar u en aan mij. De vergelding des loons. Kan u afreizen? Kan u vandaag God ontmoeten? Of is er nooit een keuze geweest? En als u in twijfel bent, wie is Christus voor u? Heeft het kruis van Christus betekenis voor u gekregen? Het lijden, de versmaten van Christus? Of niet? Lees dan Filippenzen 3 maar, hoe Paulus daarover spreekt. Alle schade en drek om de uitnemendheid van Christus. En diezelfde Paulus zingt het dan. Niets te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En door het kruis, vergelding des loons. Als er iets van mag weten. Oefen u dan ook in dat wat er aan vastzit. Onlosmakelijk aan vastzit. Dat is de vergelding des loons. Want, daar mag ik u nog op wijzen, Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat heeft Mozes mogen doen. Dat God is. De schepper van hemel en aarde. En niet Isis of Osiris of de Nijlgod. Nee, God is de schepper. Die zijn zoon heeft gezonden. Waarvan het volk de belofte in zich omdraagt. Dat hij is. O, zo heeft Mozes de versmaadheid van Christus in dat volk mogen zien en beminnen. Als de enige weg van behouden naam der welke ook hij moet zalig worden. En een beloner is dergene die hem zoeken. O, dat loon. Genadeloon. Omdat hij alles in Christus heeft gevonden. Gerechtigheid en heiligheid. Amen. We zullen danken en bidden. Danken mogen wij u, Heere, vanwege de onuitsprekelijke gave van uw Zoon, het heerlijke evangelie, wat ook onder ons is verkondigd, hoe gij beloofd hebt aan verloren mensen uw Zoon te zenden. Heere, gij hebt uw woord vervuld. En u heeft gegeven onder het Oude en Nieuwe Testament dat mensen zich hebben uitgestrekt tot u om door het geloof aan uw belofte woord genoeg te hebben. En om door het geloof te mogen handelen, te mogen zien, te mogen erven. Heere, dat ook zo dit onderwijs van vanavond onder ons tot eeuwige zegen zou mogen zijn. Ook dat uw kinderen bij de hand genomen zijn, opdat ook de vergelding des loons niet een misschientje zal wezen, maar vaste zekerheid. Want zo mocht het toch verbonden worden door Paulus met dat achten van de versmaadheid van Christus. Onlosmakelijk verbonden vergeving van de zonden. En een recht op het eeuwige leven. Geef, Heere, dat ook in moeite en in zorgen dit uitzicht bij uw kinderen mag troosten, verkwikken. Dat het hart ook wordt getrokken als een magneet tot u. Heere, ga zo met ons ook in alle zorgen en noden. Geef krachten. De week die we ingegaan zijn, de taak die wacht. Sterk zo in ieder van ons. Bewaar onze kinderen. Ja, Heere, breid uw vleugelen over ons uit. En neem weg al het zondige. En breng ons ook veilig op de plaats van bestemming. Om Christus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 4, vers 4. Waar ook een hart zich mag uitzingen voor Gods aangezicht. Over de vreugde die de Heere geeft, die groter is dan de vreugde van deze wereld. We zingen Psalm 4, vers 4. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.